Gemeente, we hebben mooie stof voor u voor op een hemelvaartsdag vanuit artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26, daar waren we gebleven en dat past precies bij de hemelvaartsdag, vandaar dat ik die uitgekozen heb voor vanmiddag. Van de enige voorbidding van Christus staat erboven. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, welke, hoewel hij in de gestaltenis Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis van een mens en van een dienstknecht voor ons. En hij is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons heeft gelaten, ook toen wij zijn vijanden waren? En zo wij één zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand van zijn Vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal er eer verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Zo is het dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar ze hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, zoals blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze zotte vrees, of veel meer dit mistrouwen van ons nemen, zegt dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want we hebben geen hoge priester die niet medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid des geloofs. Insgelijks, Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alsof hij altijd leeft om voor hem te bidden. Wat ontbreekt er meer? Terwijl Christus zelf deze uitspraak doet, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot een Vader dan door mij. Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn zoon tot een voorspreker te geven? Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen of veel meer een andere te zoeken zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom, volgens het bevel van Christus, roepen wij de hemelse Vader aan door Christus onze enige middelaar. Gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijn dat al wat wij den Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Gemeente, Christus alleen. Daar ging het ook in de vorige artikelen al over. Toen het ging over de rechtvaardiging door het geloof. Je wordt rechtvaardig door de rechtvaardigheid van Christus alleen. Niet door jouw werken, ook niet door jouw goede werken. Die tellen daarin niet mee. Nee, het is Christus alleen. Je wordt ook niet zalig op grond van de waardigheid van jouw geloof. Nee, dat geloof is slechts een middel waardoor je Christus aanneemt. Het is Christus alleen die ons behoud is, onze gerechtigheid voor God. En in artikel 25 zagen we dat we niet meer onder de ceremoniën van het Oude Testament moeten kruipen, maar dat wij moeten zien op de vervulling die in Christus Jezus is. Daar hebben we alles wat die oud-testamentische ceremoniën bedoelden. Dus we moeten niet terug willen onder de schaduwen. We moeten het wezen van die dingen in hem alleen zoeken. Hè? Dus Christus alleen, dat is het thema geweest van de voorgaande vragen. En dat is dus ook het thema van artikel 26. Dat kunt u wel zien aan het opschrift van de enige voorbidding van Christus. Er is er maar één van. Zo'n voorbidding is er maar één en daar moet je het van hebben. En de brei, die begint alleen, gelijk meteen al met te zeggen, wij hebben geen toegang tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige. Geen toegang tot God zonder hem. Als we dat nou allemaal eens heel goed in onze harten zouden inprenten. Er is geen toegang mogelijk tot God buiten Christus, de grote hoogpriester. Dat kunt u in het Oude Testament al zien. Toegang tot God was er alleen omdat God die toegang verleende op de grote verzoendag. Dan mocht de hoge priester alleen die dag, mocht hij binnengaan tot tweemaal toe, eerst voor zichzelf, daarna voor het volk, om de zonde van het volk te verzoenen. Anders ging dat voorhangsel er altijd voor. En wat zei dat voorhangsel? Heel eenvoudig, gemeente, dat voorhangsel, dat predikte. Zonder woorden predikte dat voorhangsel. Dat zei, de toegang tot God is gesloten. Alleen door het bloed van de verzoening kan de toegang tot God geopend worden. En daar werd dus iets van getoond op de grote verzoendag. Maar verder was de toegang tot God dicht. Dat moeten we heel goed beseffen. Dat er van ons uit geen weg meer tot God is. Als God niet zelf een weg had gebaand, dan zouden wij geen van allen ooit nog tot God kunnen komen. Zou het nooit meer goed kunnen worden tussen God en tussen uw ziel en tussen mijn ziel. Als we daar nou eens mee beginnen, hè. Als we dat nou eens goed tot ons laten doordringen, dat dat zo ligt. En dat je met al je fratsen en met al je goede bedoelingen En met al je godsdienst. En met al je zogenaamde ijver. De toegang tot God niet forceren kunt. Want je loopt dood op het voorhangsel. Dan loop je op dood. Dat voorhangsel kon slechts gescheurd worden, u weet het wel. Door het bloed van Golgotha. Want met dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Van boven naar beneden scheurde dat voorhangsel. Ten teken dat de weg nu geopend is. Er is een verse en levende weg tot God, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën. Laat ons dan toegaan door die verse en levende weg die hij heeft ingewijd tot achter het voorhangsel van de hemel door zijn eigen bloed. En dat is wat de brug hier om te beginnen benadrukt. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar. De middelaar, dat is degene die er tussenin komt staan, hè, tussen God en mens. En die het gelag betaalt. Kijk, dat is het verschil tussen een bemiddelaar en een middelaar. Een bemiddelaar, die gaat dan tussen twee partijen in staan en probeert ze een beetje bij elkaar te brengen. Met wat praten en zo. Maar hij betaalt niet het gelag. Het verschil dat er is tussen die twee partijen, dat neemt hij niet voor zijn rekening. En dat doet de middelaar wel. Die komt tussen God en mens in staan en zegt, reken het mij maar toe. Ik neem het allemaal op mij. Alles wat er tussen God en mens ligt. Leg dat allemaal maar op mijn bordje. Ik zal het dragen, leg het maar op mijn schouder. Dat doet de middelaar. En hij is ook de voorspraak, hè, die tussen beiden komt bij God. Als de duivel ons aanklaagt en beschuldigt, dan is hij degene die naar voren komt, de advocaat. En die zegt van ja, maar het is wel de mijne, hè. Ik heb voor hem verzoening aangebracht. Duivel wil eventjes zijn mond houden. En de rechter spreekt je vrij. Op grond van de voorspraak van Christus kan de beschuldiging geen doorgang vinden. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die dan nog verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God zit. Die ook voor ons bidt. He, dat is de voorspraak. Zo lazen we dat uit Romeinen 8. Jezus Christus de rechtvaardige. Ja, dat was hij. Voor 100%. Anders zou hij ook onze borg en middelaar niet hebben kunnen wezen. En hij is degene die tezamen de goddelijke en de menselijke natuur verenigde, opdat wij mensen toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Want hij is de lakei, de toeleider die ons in het hemelse paleis binnenbrengt. En dat is mogelijk omdat hij er inderdaad als middelaar tussenin staat. Hij staat aan Gods kant. En hij staat aan 's mensen kant. Hij is God. En hij is mens. Hij heeft onze natuur daarvoor aangenomen om middelaar te kunnen zijn. Zo heeft de Vader dat uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat het zo zou moeten gaan. Zo zou zijn zoon verlossing aanbrengen door mens te worden en zodoende de kop van de slang te vermorzelen en verzoening aan te brengen door zijn bloed. En daarom hebben we door Christus de toegang, beter kun je zeggen de toeleiding, want dat pak je bij de hand, de toeleiding tot de Vader. En die zouden wij anders nooit zouden kunnen hebben. Anderszins zou de toegang gesloten zijn zoals dat voorhangsel gesloten was. Hè? Buiten Christus om kom je er dus niet. Wilt u dat goed onthouden? Allemaal. Jong en oud. Buiten Christus om kom je er niet. Al ga je op je kop staan niet. Je komt er niet buiten de Zoon van God om. En daarom prediken wij Christus de middelaar, Christus de enige gerechtigheid, Christus onze voorspraak. God en mens tezamen. En daarom de exacte middelaar die wij nodig hadden om met God verzoend te worden. Een ander is er geen. Nu gemeente, die Christus die is groot. Die Christus die is hoog. En ik wil er ook niets liever vanmiddag dan die Christus in al zijn grootheid en hoogheid en heerlijkheid bij u aanprijzen. Want je kunt geen woorden genoeg vinden om Christus groot te maken. Maar wist u dat daar ook een klein gevaar aan zit, aan dat grootmaken? Een gevaar, zegt u, een gevaar. Ja, daar zit ook een gevaar aan. Als ik Christus namelijk al zo groot en zo hoog aan u voorstel en teken, dan zou u kunnen denken van ja, maar daar kan ik niet bij. Dat is mij te hoog. Dat is veel te hoog. Daar kan ik niet bij. Nee, tot die Christus kan ik niet gaan. Die is te wonderlijk. Dat is de sterke God. En die heeft alles volbracht. En hij is zonder zonde. Daar kan ik dus niet terecht. Dat gevaar loop je dat. Hè? Als je Christus heel groot maakt, met de beste bedoelingen, dan loop je dus het gevaar dat er mensen zijn die zeggen van nou, ja dominee, als hij zo groot en zo hoog is, wie ben ik dan dat ik tot hem zou kunnen komen? Wist u dat in de tijd van de reformatie, in de katholieke kerk, er zo'n barrière werd opgeworpen om tot Christus te gaan. Een barrière. Hè? Want Christus was te groot voor een zondaar. Te groot voor een slecht mens. Nee, dan moest je toch ook weer tussenpersonen hebben om tot Christus te kunnen komen. Hè? Daar moet je tussenpersonen voor hebben. Ja, en die moest je dan zoeken. Engelen. Die moest je aanroepen. Heiligen moest je aanroepen. Maria moest je in je arm nemen, dan moest je toe bidden, hè? Want ja, je kon niet zomaar tot de Zoon gaan. Dat kon niet zomaar, die is te groot, te heilig. Zo kun je dus met de beste bedoelingen, kun je een afstand creëren tussen een zondig mens en tussen de middelaar, zodat eigenlijk haast niemand nog tot hem durft te gaan. Je kunt prikkeldraad spannen om de Heer Jezus. En door dat prikkeldraad kan niemand doordringen. Zo was het eigenlijk in de Romeinse kerk in de middeleeuwen. Christus was hoog en groot, maar heel ver weg. Heel ver bij de gewone mensen vandaan. En niemand kon zomaar tot Christus gaan. Ja, dan zou je wel allerlei hulpjes moeten hebben. En allerlei anderen moeten inschakelen om eerst weer bemiddelaar te zijn om tot Christus te komen. En dan pas zou je door Christus tot God kunnen gaan. He, dus dat, dan moest het over twee schijven. Je moest eerst al middelaars hebben om tot Christus te kunnen gaan. En die moet je dan bij de Vader brengen. Dan kwam er een extra traject bij, zullen we dus maar even zeggen. Gemeente, hoe verschrikkelijk is dat? Als je Christus zo ver bij de mensen vandaan predikt. En als je ze wijs maakt vanaf de kansel, ja, maar dat zal niet zomaar gaan hoor. tot Christus te gaan. Dat zal niet zomaar gaan. Daar is dit voor nodig en dat voor nodig en dat voor nodig. Hey, Christus is de meest verborgen persoon, zegt men dan. De meest verborgen persoon. Nee, maar daar kun je niet zomaar naartoe. Daar kun je niet zomaar terecht. Daar zal heel wat voor komen kijken, hoor. Voordat je daar terecht kunt. Voordat je daar komen kunt. Hè? Nou, dat is echt een gevaarlijke leer. En die is nog steeds niet uitgestorven. Tot op de dag van vandaag niet. Zo wordt de Christus hier en daar wel gepredikt. Ja, ja, maar dat zal zomaar niet gaan, hoor. Zomaar niet gaan om tot hem te gaan. Dan zul je eerst zus moeten en eerst zo moeten. Eerst dat moeten doen en dat moeten doen. En dat moeten hebben meegemaakt en beleefd enzovoort enzovoort. En dan, ja, dan is de weg tot Christus vrij. En dan kan ook de weg tot God de Vader open. Ja, dan. Hè, dan en dan en dan en dan. Nou, dat moet dus niet, zegt de brei. Onze belijdenis, onze gereformeerde belijdenis. Die zegt, wij moeten geen grootheid prediken. Die moet ons niet verschrikken om een ander naar ons goeddunken te doen zoeken. Dus dat moet niet. We moeten niet naar anderen eerst verwezen worden en bij Christus vandaan gehouden worden, omdat hij te groot zou zijn om rechtstreeks tot hem te gaan. Hè? Al die tussenpersonen, nee, dat moet dus niet. Want er is niemand, hoort u dat, niemand, nog in den hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Alsjeblieft. Er is helemaal niemand, die ons liever heeft om zalig te maken, ons zalig te maken, dan hij. En zo begeerig is hij. Zo gewillig. Hij is veel gewilliger om u zalig te maken dan wat u gewillig bent om dat in ontvangst te nemen. Echt waar. Echt waar. Hè? Er is niemand in de hemel op de aarde, nog onder alle schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Hij heeft immers de gestaltenis van een mens aangenomen, de gestaltenis van een dienstknecht zelfs voor ons. En hij is de broeders ons in alles gelijk geworden. Dus er is niemand die ons liever heeft dan hij. Hoort u dat? Laat zijn grootheid. Is hij dan niet groot? Ja, hij is groot. Hij is de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Hij is groot. Maar zijn grootheid hoeft u niet te verschrikken, want er is niemand die de zondaar liever heeft dan hij. Zondaren mogen tot hem komen. Hij heeft er de gestaltenis van een mens voor aangenomen. Indien wij dus nu een middelaar moesten zoeken, die ons goedgunstig waren, wie zouden wij anders kunnen vinden, een die ons meer beminde dan hij die zijn leven voor ons gelaten heeft? Kijk, als u dat heeft willen doen, zijn leven voor zondag laten, prijsgeven, nou, dan zal u ons ook willen hebben. Dan mag je ook tot hem gaan. Dan moet je zelfs tot hem gaan. Want wie anders? Waar zou je anders terecht kunnen? Wie is er anders die zijn leven voor je gelaten heeft? Om je met God te verzoenen. Niemand toch? Zelfs toen wij vijanden waren, heeft hij dat gedaan. Dat staat er bij het Romeinen 5. Zelfs toen wij vijanden waren, dat waren wij. Dat zijn we van nature. En zelfs voor vijanden heeft hij zijn leven gelaten. Hè? Dus als u nou wilt hebben iemand die je gunstig gezind is, wie is er u meer gunstig gezind? Wie zou er u meer gunstig gezind kunnen zijn dan hij? Die dat zelfs heeft gedaan. En gaat hij verder? Zoeken wij eentje die macht en aanzien heeft? Hij zegt je van ja, maar hij moet wel macht en aanzien hebben. Ja, nou dat heeft hij. Zijn grootheid verschrikt u zelfs. Dat moet niet, dat grootheid die moet u niet verschrikken. Maar aanzien en macht die heeft hij. Wie is er die daarvan meer heeft dan hij die gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij is inderdaad, zoals ik net zei, de Heere der Heeren en de Koning der Koningen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, heeft hij zelf gezegd toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Nu dan, wie heeft er meer macht en aanzien dan hij? Een betere kun je toch niet hebben? Sterker dan hij, die aan de rechterhand van God zit. Die daar alle dingen regeert, uit naam van zijn vader. Een betere kun je toch niet hebben? Dus, er is niemand die gunstiger gezind is dan hij. Dat blijkt uit het feit dat hij zijn leven gegeven heeft voor vijanden. Er is niemand die groter en machtiger is dan hij. Hij is de machtigste van allen. En wie zal er eer verhoord worden? Dat is de derde wat de brei vraagt. Wie zal er eer verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Hij zit nota bene, beste mensen, bij zijn vader aan zijn rechterhand. Wie is er dichter bij de Vader om voor ons te pleiten dan hij? En hij heeft zelfs van eeuwigheid af in de schoot van zijn vader gezeten. Bij zijn vader op schoot. Heel dicht bij hem. Zijn vader heeft hem alles ingefluisterd. Wat hij hier op deze wereld moest komen doen en vertellen. Heeft ons de raad van God volkomen geopenbaard. En nu zit hij daar aan de rechterhand van de Vader. Wat zit hij dichtbij hem? Binnen zijn handen. Om voor al de zijnen te kunnen pleiten. Dus als u iemand zoekt, om wiens wil u zou kunnen verhoord worden door God, die voor jou zou kunnen pleiten als u je gebeden opzet, en je hebt het besef van ja, maar die gebeden kunnen toch eigenlijk niet verhoord worden, want wie ben ik? En wat is mijn gebed? Dat klopt allemaal zoveel bij mij niet van. Wie zal er eer verhoord worden als voorspraak dan hij? Dat hij het voor je opneemt. Die ook voor ons bidt, stond er in Romeinen 8. Die ook voor ons bidt. Zo mogen alle gelovigen dat weten, dat hij ook voor je bidt. En zo is het dan alleen door een mistrouwen, een wantrouwen noemen wij dat tegenwoordig. Een wantrouwen. Is dit gebruik ingevoerd dat men de heilige onteert in plaats van te eren. De heilige, dat zijn dan bijvoorbeeld Maria, die voorop natuurlijk. Dat is de meest heilige in de katholieke leer. En ja, dan heb je de andere heiligen, zoals de apostelen, de heilige Paulus, de heilige Petrus enzovoort enzovoort. En dan de kerkvaders en de martelaren uit de vroege kerk. We waren allemaal heiligen, allemaal tot heiligen verklaard. Die mensen die hebben zoveel goeds gedaan, dat ze zelfs nog een beetje over hebben gehouden om ons te kunnen geven. En zo leert de Romeinse kerk, ja, dat heeft de kerk dan in bewaring gekregen, dat overschot. Het overschot van al die heiligen, dat is aan de kerk in bewaring gegeven. En dat kan de kerk nou uitdelen aan mensen die wat tekort komen. Dus wil je tot Christus gaan, dan moet je eerst tot de heilige gaan. En je moet vooral ook de kerk niet overslaan en de kerk vragen of je wat van dat overschotje van de heilige kunt krijgen. En als je dat dan hebt, ja, dan zou je wellicht tot Christus kunnen gaan. Wat een wantrouwen. Wat een wantrouwen wordt zo de mensen ingepompt. Ze onteren de heilige. Want kijk, de apostelen zoals Petrus en Paulus, die zouden daar toch helemaal niets van willen weten. Dat zij overtollige goede werken hadden, nou dat heeft Paulus ons niet geleerd worden. Helemaal niet. Die leert ons juist dat we Christus alleen als onze gerechtigheid moeten hebben. Dat die overtollige goede werken, dat hebben alle heiligen eigenlijk in de vroege kerk niet geleerd. De kerkvaders niet. De martelaren niet. Ze hebben als hun schuldige plicht juist het tegendeel bewezen. Zij zeggen niet van ik kan wel voorspreken voor u bij God hoor, want ik heb wat over. En dat is dan nu in de schat van de kerk ligt dat nu en daar kun je het gaan halen, maar je kunt het dan in mijn naam daar gaan halen en gaan vragen. Nou, gemeente, dat hebben de heiligen nooit gewild. En als je dat zegt dat ze dat wel gewild hebben, dat dat zo kan en moet, dan onteer je ze meer dan dat je ze eert. Natuurlijk geeft men voort dat men de heiligen daarmee eert, want dat waren goede mensen. Die hebben super hun best gedaan, hè. Die eer je daarmee als je dan van hun verdiensten nog gebruik maakt. Daar eer je ze mee, zei men. Nee, je onteert ze ermee. Want je schrijft ze iets toe wat ze nooit zouden hebben gewild, hè, dat hun dat toegeschreven zou worden. Wat ze zelfs in hun geschriften duidelijk hebben ontkend. Zelfs duidelijk naar hun schuldige plicht hebben ze dat uitdrukkelijk verworpen. Zoals ook uit hun schriften blijkt. Hè, die de kerkvaders erop naleest. Die de apostelen in het Nieuwe Testament erop naleest. Ook Maria zou dat ver bij zich vandaan hebben. Dat zij medemiddelares en medeverlosseres zou zijn. Ik was ooit in Limburg, in Zuid-Limburg, jaren geleden. Toen waren we daar op de Gulpenerberg. Misschien bent u er ook wel eens geweest, de Gulpenerberg. Dat is best een hoogte daar, waar je ver van je af kunt kijken over het Limburgse land. Daar staat een heel groot beeld van Maria en dat staat aan vier kanten. Staat, ja, moeder Gods, stond er. En medeverlosseres, medemiddelares. En nog een ander vierde, nog een vierde benaming ook, maar die ben ik vergeten helaas. Maar in ieder geval, daar werd ze uitdrukkelijk medemiddelares en medeverlosseres genoemd. Nou, zullen we het eens aan Maria gaan vragen? Of ze dat is en zijn wil? Nou, dan weet ik het antwoord. Dan weet ik het antwoord. Ze zegt zelf immers dat ze roemt in God haar zaligmaker, haar redder en verlosser. Ze had zelf een redder en een verlosser nodig. Zij is geen medemiddelares en medeverlosseres. Dat is zij niet. He, dus dat is een misbruik dat men van ze maakt. Een echt een duidelijk misbruik. En gemeente, dan zei men wel in die tijd, in de tijd van de reformatie, toen deze dingen zijn opgeschreven, zei men wel, ja, maar zij waren het waard en dat zijn wij niet. En zij hebben goed geleefd en dat zijn wij niet. Dus ja, je moet het toch wel, je hebt ze toch wel nodig, hè. Want zij waren het waard om tot God te gaan, om je voor te spreken, hè, met hun verdiensten. Dus je moet in hun naam tot God bidden. Je moet aan God vragen, schenk mij dat op, uit de schat van de kerk, uit de schat van de kerk. Want die wordt er ook altijd in gemengd, hè? Uit de schat van de kerk. Schenk mij dat omwille van die en die en die en die heilig, omwille van de voorbeden van Maria of van Augustinus of van welke Ambrosius of welke kerkvader dan ook. Hè? Schenk mij dat omwille van die en die en die heilige. En iedere dag had ze een heilige. Je kon iedere dag dan wel op grond van de voorbeden van de heilige van die dag bij God terecht. Zo ging dat. Zo ging dat. En dan werd dat dus gerechtvaardigd met te zeggen van ja, die mensen hebben heel goed geleefd en die zijn het dus waard om God daarover aan te spreken, maar jij bent dat niet waard. Nou gemeente, dat is waar. Dat laatste is waar. Maar zijn het ook niet waard? Dat kan ook niemand ontkennen. De allerheiligste is het zelfs niet waard. Zelfs die heiligen zelf waren het niet waard. En ik ben het ook niet waard. En de ouderlingen zijn het niet waard. En u bent het niet waard. Geen van allen. De trouwste kerkmens is het niet waard hier op Urk. En de meest godzalige man of vrouw in Nederland is het ook niet waard. Helemaal niet. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Maar het komt er niet op aan. Op die waardigheid van ons. Hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn. He, want dat is op zichzelf wel waar. Het heeft de bedoeling niet, de mening niet, dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen. En dat we dus niet tot God zouden kunnen bidden omdat we het niet waardig zijn. Het gaat niet om onze waardigheid of niet waardigheid. Maar alleen gaat het om de uitnemendheid en de waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid onze is door het geloof. Ziet u? Dus je moet dat smoesje, dat moet je dus niet aannemen. Dat je zegt van nou, ja, maar je hebt ze toch nodig, want jij bent het niet waard. Laat het zo zijn dat ik het niet waard ben. Dat is ook helemaal zo. En dat herken ik ook. Ik ben het niet waard om tot hem te gaan. Om Christus als mijn voorspraak aan te roepen en in te roepen. Nee, dat ben ik ook inderdaad niet waard. Dat klopt. Maar daar komt het niet op aan. Op de waardigheid van mij. Ik weet dat ik het niet waardig ben. Maar ik mag desalniettemin toch een beroep doen op de uitnemendheid en waardigheid van hem. Hoort u dat? En je mag toch een beroep doen op de uitnemendheid en de waardigheid van hem, van Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is door het geloof. En dan wordt vervolgens, gemeente, in dit lange artikel, het staat vol met schriftcitaten, ziet u wel. En zozeer is de belijdenis op de schriften gegrond. Ja, er zijn tegenwoordig mensen die beweren van, ah, die belijdenisgeschriften, dat is allemaal maar mensenwerk. Hè. Ja, tuurlijk is het mensenwerk. De brei heeft dit opgesteld. Maar dat betekent niet dat het onwaar is wat hij gezegd heeft. Want het stoelt helemaal op de Heilige Schrift. Hè. Dat ziet u in dit artikel ook. Hè. De ene citaat naar de andere vloeit eruit de pen van de brein. Hij stoelt zich helemaal op het woord van God. Helemaal op het woord van God. Hè. Dus je moet niet afgeven op die belijdenisgeschriften. Hè. Laat maar eens zien dan dat de catechismus ongelijk heeft. En dat de geloofsbelijdenis ongelijk heeft. En dat de Dordtse leerreders ongelijk hebben. Laat het maar eens zien dan. Ik daag u uit. Laat het maar eens zien dan. Bewijs dat maar eens met de Bijbel in de hand dat het niet klopt. Nou, dan moet je toch van goede huizen komen, hoor. Dan moet je wel een hele sterke jongen zijn als je dat zou kunnen. Hè? Als je dat zou kunnen bewijzen dat de belijdenisgeschriften onwaarheden bevatten. Nou, kom maar op als je durft. Meld je maar bij mij desnoods. Ik woon wel wat verder weg nu. Hè? Je kunt er niet meer zo makkelijk komen als dat het was. Maar meld je dan maar via andere kanalen bij mij. En laat het dan maar horen wat er dan in die belijdenissen niet klopt. Dan ziet u, gemeente, dat hier de brei de apostel van stal haalt. Hij zei daarom, de apostel willende deze zotte vrees. Doe maar. Hoort u dat wat hij zegt? Die zotte vrees, dat wantrouwen, hè, dat is een zotte vrees. Of veel meer dit mistrouwen, dit wantrouwen. Van ons nemen, dan zegt hij dat Jezus Christus de broeder in alles gelijk geworden is. Opdat hij een barmhartige en getrouwe hoge priester zou zijn om de zonde van het volk te verbergen. Zoen. He, daar zie je dus dat Christus zelf zegt, he, dat hij de broeders in alles gelijk geworden is, om die middelaar en verlosser te kunnen wezen door zijn hoge priesterlijke werk. Want hij is de hemelen doorgegaan, achter het voorhangsel van de hemel, dat anders altijd op slot zou moeten blijven als Christus het niet geopend had. Hij is door dat voorhangsel ingegaan in de hemel zelf. In het echte heiligdom. Waar God werkelijk is. Niet op de aarde, maar daarboven. En hij is daar verschenen met zijn middelaarsbloed. En nou, dat haalt hij aan uit Hebreeën 2, vers 17. En 18, en dan even verder, dat uitgebreide citaat uit Hebreeën 4, vers 14 tot 17, dat heb u nou vanavond al twee keer gehoord, bij de schriftlezing, en toen ik dit gedeelte, dit artikel in zijn geheel voorlas. Nou, daar staat het ook zo duidelijk in, we moeten de belijdenis van die grote hoge priester vasthouden. Want hij alleen kan medelijden hebben met onze zwakheden. En laat ons dan door hem met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden ter bekwaamheid en om barmhartigheid en genade te verkrijgen en te vinden. En diezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan door het bloed van Christus. En dat zegt hij allemaal, staat er, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan. En waarom gaat hij die citaten allemaal opzommen? 4 uit de brief aan de Hebreeën en dan ook nog eentje uit Johannes 14. Waarom gaat hij die opzommen? Nou, hij zegt er zelf van, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan. Dus als u de moed ontzinkt om tot Christus te gaan met je zonden en met je schuld. Je zou zo graag, maar je durft niet. Want hij is zo heilig, hij is zo groot. Je blijft van verre staan op afstand, zoals de tollenaar in de tempel. Je durft niet, je kunt niet. Nou, dan wil de schriftje wat moed geven, wat moed geven. Mag ik u dan ook wat moed geven vanavond, vanmiddag? Mag ik u dan ook een beetje wat moed geven? Om toch vooral niet achter te blijven. En vooral niet met je zonde en schuld te blijven zitten. Want je komt erin om, hoor. Je komt erin om. Als je erin blijft zitten. Ik mag u dan nog ook een beetje moed in praten. En moed in praten, dat klinkt een beetje negatief. Hè? Moed in praten, dat doe je soms bij iemand ja, die, waar eigenlijk geen moed voor is. Hè? Maar je probeert er dan toch wat in te praten. Hè? Nou ja, zo negatief bedoel ik het niet. Hoor. Ik bedoel het positief. Ik wil u graag wat moed geven om tot hem te gaan. Wat meer moed. En daarom die citaten hier uit Hebreeën 2 en uit Hebreeën 4 en uit Hebreeën 10 en uit Hebreeën 7. Christus heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Daar hoeft niemand anders aan te pas te komen. Geen tussenpersoon. Hij doet dat volkomen. Hij doet dat echt als enige alleen. Je hebt die tussenfases niet nodig. Hè? Je mag rechtstreeks tot hem komen met alle zonden en schuld. Als je maar komt als een verloren ziel. Als je maar komt in alle eerlijkheid en oprechtheid tot hem. Hongerend en dorstend naar zijn genade. Jazeker, dan kun je bij hem terecht, want Christus zelf heeft het gezegd. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt er tot de Vader dan door mij. En als Christus dat dan zelf zegt, dat je niet tot de Vader kunt komen. Hè? God kan nooit een vader voor je worden. Kan nooit een vader voor je worden dan alleen door mij. En daarom is hij de weg. Niet een weg, want dan, dan zou je moeten denken van, ja, er zijn er misschien nog wel meer. Laat ik die dan ook eens even proberen. En dan ga je aan het zoeken. Van, misschien kan het ook nog op een andere manier. Of een waarheid, dan zijn er mogelijkerwijs ook nog andere waarheden. En het leven, die een leven, een beetje leven, dan kan er misschien ook hier en daar nog elders wat leven worden opgedaan. Nee, de weg, de waarheid en het leven. Hè? Anders is er geen. Hè? God stuurt ons niet van het kastje naar de muur. Die zegt niet tegen ons, ga het maar eens uitzoeken waar je het beste terecht kunt. Zoals wij dat soms wel eens doen als wij een bepaald artikel willen bestellen. En ja, je hebt deze aanbieder en die aanbieder. En dan kun je op internet vaak een vergelijkingssite opzoeken. Hè? Dan kun je zien waar je het beste terecht kunt. Wie de beste service heeft en wie de goedkoopste is. En ja, een aantal van die criteria meer. En ja, dan zou je eventueel daaruit dan een keuze kunnen maken. Of je gaat bij winkels langs en je vraagt eens hier, je vraagt eens daar en daar. Nou ja, goed, dan zie je de verschillen. En dan maak je uiteindelijk een keuze. Ja, dat moet je dan ook. Hè. Dan moet je een keuze maken uit verschillende mogelijkheden. Gelukkig is het zo hier niet geweten. De Heere bespaart ons heel wat moeite, hoor. Echt, hij bespaart ons heel wat moeite. Hij weet wel dat wij van die domme mensen zijn. Hè, die overal nog eens even neuzen of ze daar misschien ook niet kunnen verkrijgen. Dat weet de Heere. En daarom zegt hij het maar ronduit. Dat moet je dus niet doen. Hè. Ga zoeken waar het niet is. Dat is heel dom. Zoeken waar het niet is. Daar kun je lang mee doorgaan. Maar je wordt er niet veel wijzer van. Je komt er niet aan. Nee. Je moet meteen maar gaan naar de plek waar het wel is. Mag ik u dat aanraden? De weg, de waarheid en het leven. Niemand kan er tot de Vader komen dan door mij. Er is slechts toeleiding tot de Vader door hem. Hij moet jou in de arm nemen en binnenvoeren in dat hemelse paleis. Naar de troon van God. En als die lakij jou binnenbrengt, dan komt het goed. Waarom dan verder? Dat vraagt de brei zich dan ook af. Aan het eind van het artikel. Waartoe, zegt hij, waartoe dan? Zouden wij een andere voorspreker zoeken? Waarom zou je dat doen dan? Nota bene, waarom zou je dat doen? Wat ben je dan zo dom en zo stom om dat te doen? Waarom zouden wij een andere voorspreker zoeken? Aangezien het God belieft heeft ons zijn zoon tot een voorspreker te geven. Maar een beter is er niet. Zijn zoon, notabene. God heeft het behaagd, beliefd, om zijn zoon ons tot een voorspreker te geven. Nu dan, zoek geen ander meer. Waarom zouden wij hem dan verlaten? Laat ons dat niet doen, hè. Laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen. Want je wordt erdoor bedrogen. Je komt er bekaaid mee af. Laat ons dan hem niet verlaten, die enige voorspraak die de Vader ons gegeven heeft, zijn zoon. Laat ons dan hem niet verlaten om een andere te nemen. Of veel meer een andere te zoeken zonder hem meer te vinden. Ja, dat komt op hetzelfde neer. Een andere te zoeken of te vinden, dat houdt in van een andere zoeken zonder hem ooit te kunnen vinden, want er is geen andere. Want toen God hem ons gegeven heeft, en dan staat het er, hij wist wel dat wij zondaars waren. Dat wist hij wel, hoor. Dat wist hij heel goed, dat wij vijanden en goddelozen waren. Dat wist hij heel goed. En daarom, gemeente, omdat hij dat zo goed wist, heeft hij toch die ene voorspreker en die ene middelaar naar ons toe gezonden. Hij wist wel dat wij zondaars waren. En daarom moeten we vooral maar niet anderen gaan zoeken om te proberen om onszelf wat op te peppen en wat op te werken en dan misschien naar Christus te gaan. Een heil. Ga zoals je bent. Zo beroerd als dat het er bij je uitziet. Zo moet je naar Christus toe gaan. Zo beroerd als dat je jezelf ook voelt. Zo moet je tot hem gaan. Zonder eerst iets glad te hebben gestreken. En zonder wie dan ook in de arm te hebben genomen. Mag er dan niet iemand voor je bidden, zegt u misschien. Mag je dan... Ja, je mag toch wel iemand vragen om voor je te bidden. Mag dat dan ook niet? Als Christus nou de enige voorspreker is, mag ik dan niet aan mijn kinderen vragen, of aan mijn vader en moeder vragen, of aan een ouderling, of aan een dominee vragen om voor me te bidden, mag dat dan niet? Is dat dan ook een andere voorspreker zoeken? Nee, gemeente, natuurlijk niet. De Bijbel zegt zelfs, bid voor elkander. He, daar worden we in de Bijbel zelfs toe aangespoord om dat te doen. He, dus het is niet aan de orde dat dat ook zou zijn verboden. Alleen je moet wel in de gaten houden dat je niet denkt van, als ik aan iemand voorspraak vraag om voor mij te bidden, dat die dat dan zou moeten doen op grond van zijn eigen waardigheid. Want er zijn wel eens mensen die denken, als de dominee me voor me bidt, dan zal het misschien wel goed komen. Als de dominee dat doet, want dat is de dominee. Of als ze in de kerk voor me bidden. Nou, het is heel belangrijk hoor, die voorbeden in de kerkdienst is heel belangrijk. Dat is heel zeker waar. Maar je moet niet denken van, als de kerk maar voor me bidt, nou, dan zal het wel goed komen. Want de kerk, die is het waard. De kerk is het waard. Het komt niet op die waardigheid van die kerk of van die voorbidder aan. Kijk, het is alleen maar een kwestie van, die steun in jou in het gebed. Zodat het uit vele monden tot de Vader. En het moet allemaal door Christus voorspraak bij de Vader worden gebracht. Je moet niet op een dominee kijken en zeggen van, die zal het wel op zijn voorspraak bij God brengen. Op zijn voorspraak. En daar zal het dan op aankomen. Nee, gemeente, hij kan alleen maar jouw gebed bevestigen door hetzelfde te bidden als wat jij bidt. Dat kan, dat kan. En dat mag ook, dat je gezamenlijk met elkaar bidt. Voor één en dezelfde nood. Dat mag. Dat zie je ook in de brieven van de apostelen. Dat Paulus en vele anderen voor de gemeenten tezamen baden. Dat mag zeker. Maar het komt aan ook dan op die ene voorspraak van Christus. En niet op de waardigheid van welke andere voorspreker dan ook. Al is het nog zo'n fijne dominee, al heb je er nog zo'n goede band mee, of ja, net wat, hè. Nee, je moet niet op die man zien, ook niet op die vrouw zien, je moet daar niet op zien, op die persoon in kwestie, die jij dan om voorbeden vraagt, wie dat ook zij, daar moet je niet op zien. Zij zijn, net als jij, ook maar arme zondaars. Die de nood van een ander dan bij God brengen en neerleggen. En dat is een goede zaak dat er gebeurt. Dat ze de nood van een ander mens bij God brengen. Dat is een goede zaak. Maar alleen maar op de voorspraak van Christus. Daar bid je, als het goed is, als je voor een ander bidt, ook om. Want in Christus naam kun je het aan God voorleggen. Dus je moet niet denken dat dit dus, als we het hebben over de enige voorspraak, dat iedere voorbeden voor de ander uitsluit. Nee, zeker niet. Maar je moet dat niet op grond van jouw waardigheid dus doen. En daarom volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan, door Christus onze enige middelaar. Gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, verzekerd zijnde dat al wat wij den Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal worden gegeven. Hier wijst Pieter de Brij op het onze Vader. Als hij het heeft over het gebed des Heren, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn, dan wijst hij ons op het onze Vader. Dat is het gebed des Heren. En Christus die heeft ons dus geleerd, heeft zijn discipelen, zijn gelovigen geleerd, om Vader te zeggen tegen God. En dat mag door hem. Want hij is eerst onze broeder geworden. Door ons vlees en bloed aan te nemen. En door ons aan te nemen in genade. Ons tot kinderen van God aan te nemen. Want die aanneming die is er in hem. En zodoende mogen die kinderen Gods ook vader zeggen tegen zijn vader. Want als ze broeders van hem zijn, dan moeten ze wel dezelfde vader hebben. Dat kan niet missen. Dat kan niet missen. Als hij vader zegt tegen God, dan mogen ook degenen die zijn broeders zijn, die hij in genade heeft aangenomen, om ook geadopteerde kinderen van God te worden. Net als hij kinderen van God, maar dan geadopteerde kinderen van God te worden. En die moeten dan dezelfde vader hebben. Want broers hebben dezelfde vader. En zo zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen ook, zeg maar vader tegen God. Er zijn wel mensen die denken van, oh ja, maar dat kan toch altijd. Iedereen kan toch vader zeggen tegen God. Zijn vader, maar wat dan? Maar zo is het niet. Alleen Christus kan ons de vadernaam op de lippen leggen. Dat moet je altijd goed bedenken, hè. Als je God als vader aanspreekt, onze vader die in de hemelen zijt, zijn als vader aanspreekt, ook in uw persoonlijke gebeden, dan moet je eerst aan Christus denken. Dat kan, dat mag, ja, dankzij hem. Hem die mij in genade tot kind van God aanneemt, adopteert, en door hem mag ik dan, dankzij hem mag ik dan, vader zeggen tegen God, ziende op Christus. Gelijk wij geleerd zijn in het gewerkt heren, verzekerd zijnde dat al wat wij de vader, zijn vader, onze vader, bidden zullen in zijn naam, in Christus naam, ons zal worden gegeven. En dan moet u niet denken aan allerlei gekke dingen die je aan God kunt vragen in Christus naam. En je krijgt het dan allemaal, dat is mooi, hè? Dan kun je alles krijgen. Hè? Nee, dan gaat het om de dingen die je nodig hebt. De dingen die je nodig hebt voor je lichaam, zeker, dat mag. Voor je lichaam bidden, voor je stoffelijke noden mag je bidden, zeker. Dat leert Gods woord ons ook duidelijk, maar vooral ook voor de dingen van je ziel. Voor de geestelijke zaken. Voor de geestelijke schatten. Ja, als je daarom bidt, en je bidt niet in jouw eigen naam, want jij bent het niet waard. Maar je bidt in Christus naam, die is het wel waard. Dan zal hij het je geven. Want een vader, zegt Jezus, en God is vader, die geeft geen steden voor brood. Als de zoon hem om een vis vraagt, geeft hij hem geen slang. En als hij om een ei vraagt, krijgt hij geen schorpioen. En als hij om brood vraagt, dan krijgt hij niet een steen van zijn vader. Dat zou een aardse vader toch immers nooit doen, hè. Een steen geven als zijn zoon hem om brood vraagt. Dat zal een aardse vader al niet doen. Gij die boos zijt, dat zijn wij, weten onze kinderen al goede gaven te geven. Hoeveel meer zal dan de hemelse vader goede gaven geven aan degene die ze van hem bidden. En Lucas zegt, hij zal de Heilige Geest geven aan degene die ze van hem bidden. He, dus dat gaat om de goede gaven van Gods genade. De dingen die je echt nodig hebt. Als je die in Christus naam, hij is de grote voorspraak en voorbidder. Hij gaat met jouw gebeden naar God toe. En zegt, verhoor ze toch. Doe dat nou om mij. Hij is het wel niet waard. Maar ik ben het waard. En ik vraag het u om mij, om dat aan hem te geven. En de Vader zal het je geven. Omwille van zijn zoon. Omdat hij zo dicht bij hem zit. Omdat hij eerder verhoord zal worden dan wie anders ook. En daarom mag je door hem tot God gaan. Zult u dat onthouden? Dat die weg open staat. Dan moet je dus altijd bij Christus beginnen. En je moet bij Christus eindigen. En je moet bij Christus blijven. He, ook onderweg bij Christus blijven. Dan kun je bij God alle dingen ontvangen wat je nodig hebt, omdat hij voor al de zijnen bidt, die ook voor ons bidt, die aan de rechterhand Gods is, hè? Hemelvaart, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Amen.